Hoofdstuk 5. Godsvrucht 1. Vier treden van het zevenvoudige pad hebben wij nu bestudeerd. En we gaan er thans toe over van verschillende zijden de vijfde trede voor uw bewustzijn te doen lichten. Door de volharding, de godsvrucht. Mogen wij allereerst weer een beroep doen op uw herinnering? Schraagt met betoon van al uw ijver de deugd. De lichtkracht van de gnosis komt door de werkzaamheid van het oeratoom via het sternum onze persoonlijkheid binnen. Door de deugd de kennis. De lichtkracht wordt met behulp van het thymushormoon en het bloed geprojecteerd in het hoofdheiligdom, met al de gevolgen van dien. Door de kennis, de zelfbeheersing. De kandidaat zal gaan reageren op de suggesties van het licht van binnen en intelligent afscheid gaan nemen van de zich eveneens in zijn systeem openbarende werkzaamheid der natuur. Door de zelfbeheersing, de volharding. Voortgaande in zelfbeheersing zal de kandidaat zo leven dat de vlam van het Christuslicht, dat met alle ingrijpende gevolgen daarvan in het hartheiligdom werd ontstoken, niet meer kan doven en immer brandende blijft. Waarop hij dan, geleid en gestuurd door deze brandende kandelaar, de vijfde trede gaat beklimmen. Door de volharding, de godsvrucht. Er gaat nu iets gebeuren, iets veranderen in de persoonlijkheid van de kandidaat. Er is niet slechts sprake van een verandering van levenshouding, van een spontaan zich richten op het pad vanwege dat licht van binnen, toch structureel, lichamelijk. Van onderen op worden de grondslagen gelegd voor een geheel andere, een geheel nieuwe wezenswerkelijkheid. Wij zijn uiterst dankbaar en gevoelen ons zeer gelukkig dat het ons vergund wordt u hierover enigermate in te lichten. Want dit is opnieuw een voorafschaduwend bewijs dat de dag der dagen naderende is. Er nadert opnieuw een Pinksterdag, een heilig Pinksterfeest. En de zeven scholen hebben zich in te spannen om opnieuw het historische en tegelijkertijd profetische woord van Handelingen 2 waar te maken. Nu waren er dienaren van Christus te Jeruzalem woonachtig, godvruchtige mensen uit alle volken onder de hemel. Deze schare van godvruchtigen moet ook in onze dag worden saamgelezen. Het zal de schare zijn die wij andermaal voor u aanduiden als de komende nieuwe mens. En reeds nu, in de onmiddellijke toekomst van heden, morgen en overmorgen, kunt gij als leerlingen der geestenschool de staat van de nieuwe menswording binnentreden. Doch uitsluitend op basis der vijfde trede. Dat wil dus zeggen, zodra de kandelaar van het universele licht krachtens zijn vlammende werkelijkheid niet meer van zijn plaats kan worden weggenomen. Deze kandelaar baart in ons de godsvrucht. Maak u los en vrij van alle oppervlakkigheid ter zake die bij de religieuze massa aanwezig is en in het bloed der ontelbaren is verankerd door de grove onwetendheid der geestelijke leidslieden. Men zegt, godsvrucht is vroomheid. Een godvruchtig en dus vroom leven is trouw naar de inzettingen der kerk leven en zijn. En dus ook inderdaad een moreel hoogstaand en volstrekt consequent handelingsleven bewijzen. Niemand zal hier tegen bezwaar kunnen hebben. Doch een dergelijke levenshouding heeft niets te maken met godsvrucht in de zin der oorspronkelijk gnostieke bedoeling. Toch heeft men door de eeuwen heen de mensheid de kennis der ware godsvrucht nimmer onthouden. De wetenschap der oorspronkelijke godsvrucht is zo volkomen en volstrekt aan alle volkeren en rassen overgedragen, dat men zich verwonderen moet wanneer men een totale onkunde dienaangaande bij overigens hoogstaande mensen aantreft. Wij menen dat de wetenschap der godsvrucht vooral tot de mensen van onze moderne eeuw moet spreken. Wij die gehoord en gelezen hebben van de vondsten onze fysiologen, biologen en medici, weten van de macht van het oneindig kleine in een stelsel als ons lichaam. Wij weten wat een hormoon, een vitaminekern, een duizendste deeltje van een milligram medicijn in ons lichaam kan uitwerken en tot stand brengen. Wij weten hoe men met het hormoon van de schildklier en dat van de slijmklier de groeiprocessen van de mens kan beïnvloeden en wijzigen. Wij weten hoe deze hormonen ten nauwste verbonden zijn met onze lichamelijke scheppingskracht, onze moraliteit en hoezeer zij ons gehele handelingsleven beïnvloeden. En denk nu eens na. Als een mens door zulk een machtige lichtstraal als die van de gnosis wordt aangegrepen en dit licht als een bliksemschicht naar binnen slaat en hart, hoofd en bloed lijfelijk gaat beroeren, dacht u dan dat dit medicamentum des heils, dit supreme geneesmiddel, in ons leven, in ons lichaam, niets anders zou uitwerken dan een burgerlijke religiositeit, een officieel erkende vroomheid? De kracht van den Heilige Geest is heiligend, heelmakend. Dat wil zeggen, een geneesmiddel niet slechts in abstracte, filosofische, mystieke zin, doch tegelijkertijd lijfelijk, anatomisch, biologisch. Dit is het prachtige en heerlijke en tevens ingrijpende en gevaarlijke. Wanneer de arbeid van de geestenschool louter opging in bezinning op het onbewegelijk koninkrijk dat we niet bezitten, dat we niet zien, waarmede we naar de natuur geen enkele binding hebben, wanneer we ons slechts zouden verliezen in tal van filosofische bespiegelingen en als zuiver natuurlijke mensen zouden beweren, zo is het. Welk verschil zou er dan bestaan tussen de geesterschool en een of andere natuurreligieuze instelling? Wanneer de leerling van de geesterschool, die het pad wil gaan, gelijk zou zijn of blijven aan hen die buiten de geesterschool staan, zou men zich terecht kunnen afvragen, waartoe al die inspanning, waartoe al dat gepraat? Doch wie zich ernstig bezint op het pad en metterdaad besluit het pad te gaan, verandert van stonde aan lijfelijk, biologisch, anatomisch. Gedient de grote logica, de noodzaak daarvan in te zien. Wij staan in het hier opgesloten, in deze adamitische hut, met al de gevolgen van dien. Welnu, als het pad des heils, het proces der universele genezing, werkelijkheid en waarheid is, moet het lijfelijk in het hier aanvangen, in het hier gegrondvest zijn. Wanneer echter iemand alleen is, een hoorder des woords, een beschouwer zonder meer, dan blijft hij een prater, iemand die het wel weet, doch niet doet. Bij zo iemand zijn woord en daad niet met elkaar in overeenstemming. Dit is begrijpelijk, want er is bij hem slechts sprake van een oriëntering vanuit de natuurstaat op de geestestaat. Wie in de natuurstaat blijft staan, is op zijn best slechts een hoorder. En al zijn doen en werken is en blijft van de natuur, zeer excentraal en wereldgelijkvormig. Doch wie doorbreekt van de natuurstaat tot de geestestaat, verandert direct. En zoals gezegd, niet slechts in morele, ethische en religieuze gerichtheid, doch zijn verandering is tegelijkertijd lijfelijk. Deze lijfelijke verandering nu is de godsvrucht. Zij openbaart zich op de vijfde trede van het zevenvoudige pad. Daarom is dit woord gericht tot allen die besloten zijn het zevenvoudige pad te bestijgen. En in het bijzonder tot hen, tot die broeders en zusters die zich voor de vijfde trede gereed maken. De komende nieuwe mens gaat zich in de naaste toekomst bewijzen. De dag van het nieuwe Pinksterfeest nadert. Wanneer de vlam van het nieuwe licht op de vierde trede tot een voortdurend brandende kandelaar is geworden, is er sprake van een uit het gebeente voortkomende vuurkracht die via het hartheiligdom binnenstroomt en voortgaat naar het hoofd. Waar bestaat deze vuurkracht uit? Deze vuurkracht van de gnosis heeft betrekking op een viervoudige etherwaarde van geheel andere geaardheid dan de ons dialectisch bekende. De kandidaat wordt derhalve verbonden met de vier heilige spijzen. En let nu op dit vanzelfsprekende feit dat zulk een kandidaat die deze binding mag vieren tegelijkertijd een natuurwezen is. Een mens van vlees en bloed die staat en leeft in de dialectische natuur. En heeft dus tegelijkertijd de vier gewone natuureters nodig. Wanneer de gewone natuurlijke eterstroom door de binding met de vier heilige spijzen plotseling zou worden afgebroken, zou dit onmiddellijk de dood ten gevolge hebben. Zie daarom nu op welke wijze deze mens, zij dan tijdelijk, twee levens gaat leven. Een leven dat steeds minder wordt en een leven dat steeds wassende, steeds groeiende is. Ge weet dat in het slangenvuursysteem een waterstofconstante als zetel van het bewustzijn aanwezig is. Het is de waterstofconstante der gewone natuur. Nu zult u verstaan dat het onmogelijk is de waterstofeter der vier heilige spijzen over te brengen in de gewone slangenvuurkolom, waarin het slangenvuur der natuur aanwezig is. Dat zou een gisting, een vergiftiging, een explosie bewerkstelligen. Een dergelijke ramp geschiedt steeds wanneer een mens met zijn dialectisch bewustzijn, met zijn dialectisch ik en dus met zijn dialectisch slangenvuur de waarden en krachten van de heilige gnosis tracht te grijpen. Dan ontstaat voor een korte tijd, een tijd die op zijn hoogst een paar jaar kan duren, een hevig vlammend licht, een koortsachtige activiteit die abrupt, dus plotseling en dramatisch, afgebroken wordt, zoals dat het geval is met het leven van een komeet. Men kan geen nieuwe wijn in oude lederen zakken doen. Daarom nu wordt er in het lichaam van de kandidaat, die immers zolang dit noodzakelijk is, ook nog leven moet naar de natuur, een tweede slangenvuur gevormd. De mogelijkheid daartoe vinden we in de Sympathicus. Daarom wordt in de oude wijsheid, zie H.P. Blavatsky, de geheime leer, de nervus sympathicus, het tweede toekomstige ruggenmerg genoemd. Deze nervus sympathicus bestaat uit twee zenuwstrengen die links en rechts van de ruggengraat lopen. Hij gaat uit van een punt boven het verlengde merg. Een punt waar de twee strengen van de sympathicus en de directe invloedssfeer van de pinealis tezamenkomen. De twee strengen van de sympathicus vormen feitelijk twee afzonderlijke velden. Het ene veld, rechts van het ruggenmerg gelegen, is scheppend. Het tweede veld, links van het ruggenmerg, is openbarend van functie. Het ene veld is impulsgevend en mannelijk van functie. Het tweede veld is reagerend en vrouwelijk van functie. Daarom werd het mannelijke veld, der sympathicus, bij de oude Ariërs Pingala genoemd. Het vrouwelijke veld, Ida. In het handelingenboek wordt het mannelijke veld aangeduid als Ananias, het vrouwelijke als Safira, of, naar hun letterlijke betekenis, het veld der goddelijke genade en het veld der wonderbare schoonheid. De stralingskracht van het openbarende veld van de sympathicus, het vrouwelijke, doorloopt alle kleuren van het spectrum, zoals bij alle saffiersoorten. Bij de gewone massamens is deze stralingskleur rood. Bij de kandidaat van de vijfde trede is zij prachtig violet, zoals de amethyst. Bij de kandidaat van de vijfde trede gaan, in een langzaam veranderingsproces, de twee sympathieke strengen aaneengroeien. Het scheppende en openbarende element verinnigen zich. Het mannelijke en het vrouwelijke worden aldus anatomisch tot een eenheid, om uiteindelijk tot een drie-eenheid te worden, wanneer het oude slangenvuur uit het gewone ruggengraatsysteem op volkomen ongeforceerde en natuurlijke wijze langs de weg van het Andoura gedoofd is en het vuur der vernieuwing ook daarin kan optreden. We zien nu bij de kandidaat van de vijfde trede het volgende tot ontwikkeling komen. Wanneer door de bewogenheid van het oeratoom de radiaties van het gnostieke vuur het hartheiligdom binnengaan, zorgt in eerste instantie het thymushormoon voor de projectie daarvan in het hoofdheiligdom. Dit thymushormoon is slechts een tijdelijk hulpmiddel, zoals dit ook het geval is in de kindertijd. In onze kindertijd is de thymus een voorraadschuur van krachten tot latere zelfstandige groei. Deze voorraadschuur werd gevuld door de ouders van het kind. Bij de leerling geschiedt feitelijk hetzelfde. Doch nu wordt de voorraadschuur gevuld door de vibraties van het oeratoom tot mogelijke nieuwe geestelijke groei. Als nu het goddelijke licht in het hoofdheiligdom is ontstoken, zien wij hoe deze kracht gaat invloeien in de rechterstreng van de sympathicus, tot in de plexus sacralis, gelegen onderaan de ruggengraat. Deze plexus sacralis is ten opzichte van het gewone slangenvuur vrijwel geheel geïsoleerd. Wij zien dus hoe de genadestroom van de gnosis het gehele wezen gaat vervullen en afdaalt langs de toren der mysteriën tot in de aardse kamer der plexus sacralis. Daar wordt Pingala geconfronteerd met Ida. Daar wordt het impulsgevende veld verbonden met het openbarende, het reagerende veld. En nu dient de stroom via dit reagerende veld, dus via de linkerstreng van de sympathicus, weer op te stijgen naar boven, naar het ontmoetingspunt in het hoofdheiligdom. Dan is de tocht in de toren der mysteriën volbracht en wordt het nieuwe proces in werking gesteld. De impulsgevende gnostieke kracht jaagt naar beneden. De reagerende sympathicus stuwt haar antwoord, haar offerande, haar kind der genade naar boven. De oude dichters zeiden dat deze opstijgende stroom een stroom van lofzegging en dankbaarheid is. Een juichende blijheid, een stroom van vernieuwing. Daarom is het geen wonder dat de oude wijzen de sympathicus de lier gods hebben genoemd. Het muziekinstrument door de gnosis bespeeld. Wanneer ge u nu een voorstelling kunt maken van deze werking, van deze circulatie der gnostieke openbaring in de tweevoudige sympathicus, en ge kunt verstaan waarom de oorspronkelijk wetenden de plexus sacralis hebben genoemd, de heiligende plexus, van waaruit de kracht van Ida opvaart naar omhoog, dan zult ge ook enigermate de gevolgen daarvan kunnen bevroeden. De sympathicus, aldus gegrepen in de gnostieke kracht, gaat uitgroeien tot een nieuw zenuwstelsel. Er vindt letterlijk een wijziging van het lichaam plaats. De nieuwe waterstofeter openbaart zich via dit nieuwe zenuwstelsel, via dit nieuwe krachtlijnenstelsel. In het bloed komt een nieuwe hormoongroep vrij, die uitsluitend reageert op het nieuwe zenuwfluïde. Een nieuw etherisch bloedsfluïde doet zich gelden. En aldus, o wonder, zien wij hoe een geheel nieuwe persoonlijkheid gaat oprijzen. Als het ware in en toch buiten de oude persoonlijkheid der natuur. En deze nieuwe persoonlijkheid is die van de komende nieuwe mens. Wie aan de bouw van deze nieuwe tempel begonnen is, wie daartoe, zij het nog slechts, de eerste steen gelegd heeft, is een genadevolle, een heilvolle, een broeder of zuster van de vijfde trede. Doch let op en waak. Wie staat, zie toe dat hij niet vallen. Daarom is het noodzakelijk dat wij u uitvoerig inlichten over de betekenis van het dramatische verhaal van Ananias en Safira, dat ons in het Handelingenboek wordt geschetst. Door middel van het wonderbaarlijke veld der sympathicus wordt het mogelijk de stad met de 12 poorten der bevrijding te bouwen. Mogen uw stad Christianopolitane spoedig de grondslagen voor haar 12 poorten stellen. Mogen de 12e poort met haar amethystenglans spoedig van u gaan lichten.